Hallo allemaal en welkom bij deze hele speciale podcastaflevering van MS Talk. Deze podcast is een registratie van de MS Talk Live zoals deze heeft plaatsgevonden op 23 februari 2022. We waren toen met ongeveer 90 deelnemers live online, waarin de deelnemers vragen konden stellen via Zoom, de chat. En dit hebben we opgenomen en daar hebben we nu een podcast van gemaakt. Af en toe zul je wat gekke dingen horen. Dat zal dan een deelnemer zijn die zijn microfoon op dat moment heel even aan had staan. Dus dat geeft een klein beetje afleiding in het geluid. En zoals je misschien nog wel aan mijn stem kunt horen, ben ik heel erg verkouden. Dus ik zal af en toe even hoesten. En het was niet te doen om dit eruit te knippen. Onze excuses daarvoor. Het is een wat langere podcast dan dat je van ons gewend bent. Maar er zit ongelooflijk veel informatie in. Dus ik denk dat het echt de moeite waard is om hem te luisteren. Dus zet lekker een kopje thee of koffie. Ga ondertussen lekker de was doen. En laat je overspoelen door alle informatie die er op je afkomt in deze podcast. Veel luisterplezier. Goed, welkom allemaal bij deze bijzondere MS Talk Live.
Hè?
De eerste keer dat we dit doen. Gaf Gerald Hengstman in samenwerking met de MS-vereniging Nederland en dan met name de regio Brabant-Zuidoost regelmatig één keer per jaar een informatieve avond in het Catharina ziekenhuis, waarin hij vertelde over de nieuwsontwikkelingen op het gebied van MS. Nou, we weten allemaal, we zitten midden in een coronapandemie, dus dat was een beetje moeilijk de laatste jaren. We wilden dit jaar weer oppakken, maar een paar weken geleden was het allemaal nog zo onzeker dat we gezegd hebben, laten we het op deze manier eens gaan doen. En zie hier, hier zijn we met in ieder geval 77 mensen live bij ons. Welkom allemaal, hartstikke fijn. De bedoeling is van vanavond dat we het gaan hebben over nieuwe ontwikkelingen die er zijn op het gebied van MS. Niemand kan ons daar beter over vertellen dan dokter Gerald Hengstman, die jullie ongetwijfeld kennen van de andere MS-talks. Ik ben Nanda Velderhof, ik werk bij MS Zorg Nederland, ben tevens ervaringsdeskundige. Ik heb zelf MS en samen maken wij de reguliere MS Talk afleveringen.
Okay.
En nu dus voor het eerst MS Talk live. Gerald, welkom.
Dank je.
Fijn dat je er bent. Welkom ook alle mensen die hier zijn. Is er een onderwerp waar jij heel graag mee wil aftrappen? Waar je zegt, nou, hier moeten we het echt vanavond over hebben.
Als een gemene.
Ja,
er zijn duizend dingen waar je het over kunt gaan hebben. Ik zal me eerst even voorstellen aan iedereen die mij nog niet kent. Gerald Hengstman, neuroloog, aandachtsgebied MS. Werkzaam in de MS-kliniek Upendo in Bokstel. Er zijn heel veel thema's, maar een van de meest recente die in het nieuws kwam, wat een aantal van jullie misschien ook wel gezien en gelezen hebben, heeft te maken met het Epstein-Barr-virus. Een soort doorbraak klonk het wel in het ontstaan van MS. Misschien hebben we de oplossing in handen enzovoort. Ik weet niet of jij daar iets van gehoord hebt, Nanda, en of je daar bepaalde gevoelens en gedachten bij kreeg bij dat nieuwsbericht.
Ja, ik heb het inderdaad ongelooflijk veel voorbij zien komen. Het werd overal gedeeld op social media. Mijn eerste gedachte was, hey, volgens mij heb ik dat ook gehad. Het Epstein-Barr-virus, ben ik daar wel eens op geprikt. En ik heb ook geleerd de afgelopen jaren om niet meteen te denken, nou jongens, dit is het. Want vaak klinkt het zo en dan blijkt er toch altijd wel weer iets te zijn.
Kijk.
Pardon. Waardoor het iets anders is dan het lijkt.
Ja. Nee, dat klopt. De Epstein-Barr-virus wordt al veel langer beschouwd als een van de verdachten als het gaat over het ontwikkelen en het krijgen van MS. We denken met z'n allen dat MS meerdere oorzaken kan hebben. Ja, dat je in ieder geval een bepaalde gevoeligheid moet hebben voor het kunnen krijgen daarvan. Ja, dus op een of andere manier moet je immuunsysteem toch net iets makkelijker voor de gek te houden zijn. Maar vervolgens moet er ook iets van buiten zijn waardoor het getriggerd wordt. Ja, dat weten we uit onder andere uit onderzoeken met eeneiige tweelingen, die genetisch helemaal hetzelfde zijn. Op het moment dat de eentje het krijgt, is de kans dat de andere het ook krijgt 1/3. Met andere woorden, 2/3 niet. Er moet iets zijn wat dus iemand die wat gevoeliger is voor, dat toch het hele proces in gang zet. Daarvan weten we uit onderzoek al dat er verschillende dingen zijn waardoor de kans op het ontwikkelen van MS groter gaat worden. En dat zijn vooral voor de dingen die in de adolescentie spelen. Dus zeg maar tussen de leeftijd van 12 en 20. Dus adolescentie, puberteit, jongvolwassenheid. Het is een beetje een fase waarin je afweersysteem nog deels in ontwikkeling is en ook je centrale zenuwstelsel nog in ontwikkeling is. Hè? Want ons brein is eigenlijk pas volledig volgroeid als we 25 zijn. Vandaar dat neurologen ook het idee van 21 is volwassen een beetje een rare gedachtegang vinden. Wat zijn dan dingen die we weten die een grotere kans geven op MS? Dat is, zijn ook dingen die met leefstijl te maken hebben. We weten dat bijvoorbeeld overgewicht in de adolescente fase een verhoogd risico op MS geeft. We weten dat roken, zelfs passief roken, dat doet. We weten ook dat het buiten zijn wat lichtbeschermend werkt. Daar zit waarschijnlijk link met vitamine D. En daarnaast het Epstein-Barr virus. En degene wat nu naar voren kwam, is een recent onderzoek wat in de Verenigde Staten gedaan is bij een hele grote groep Amerikaanse militairen.
Ik ga je heel even onderbreken, want het Epstein-Barr virus is onder andere verantwoordelijk voor de ziekte van Pfeiffer, toch?
Ja. Het Epstein-Barr virus is een virus wat de meeste mensen van ons allemaal wel een keer gaan krijgen. Als je bij mensen gaat kijken die 80 plus zijn, heeft meer dan 80% antistoffen tegen het Epstein-Barr virus. Misschien wel meer dan dat. Maar de meeste mensen worden daar niet ziek van. We weten dat op het moment dat je het Epstein-Barr virus krijgt in die adolescentie, heb je meer kans op een soort, noem maar een half chronisch vermoeidheidssyndroom, ziekte van Pfeiffer. Net zoals als je het daarbuiten of daarvoor krijgt, is dat eigenlijk veel minder het geval. Wat blijkt nu uit het Amerikaanse onderzoek, waarbij ze heel veel bloed af hebben genomen van Amerikaanse recruten. Die hebben niks te zeggen, die moeten gewoon buis bloed afstaan. Die worden in een grote database gestopt. En dan kun je 20 jaar later kijken van wie heeft er nu MS ontwikkeld, bijvoorbeeld. En dan zie je dat de mensen die een MS ontwikkeld hebben, eigenlijk allemaal het Epstein-Barr virus gehad hebben. En eigenlijk kwam het niet voor dat MS optrad zonder dat mensen het Epstein-Barr virus gehad hebben. Met andere woorden, het Epstein-Barr virus, dat je daarmee in aanraking komt of besmet wordt, het lijkt een voorwaarde te zijn voor het kunnen gaan krijgen van MS. Maar dan moet je het wel op het juiste moment krijgen en een bepaalde gevoeligheid hebben.
Ik wou zeggen, wat jij zei net, als we 80 zijn, hebben we het bijna allemaal gehad. Ja.
De meeste mensen die het Epstein-Barr virus krijgen, die krijgen geen MS, krijgen geen Pfeiffer, die krijgen helemaal niks. Dus het moet net gebeuren op het moment dat je kwetsbaar bent. Je hebt een bepaalde erfelijke aanleg in een bepaalde gevoelige omstandigheid, die adolescentie. Misschien in een situatie waarbij we ook weten dat de stofwisseling wat meer, noem maar, ontstekingsbevorderend is. Wat bijvoorbeeld het geval is op het moment dat je overgewicht hebt, of op het moment dat er sprake is van roken, of op het moment dat er sprake is van het verlaagd vitamine D-gehalte. En dan kan het zich gaan ontwikkelen. Nou, datgene wat je nu ziet, is dat er nu natuurlijk heel hard gedacht wordt, maar als Epstein-Barr virusinfecties een voorwaarde is voor, op het moment dat je dat zou kunnen gaan voorkomen, misschien kunnen we dan wel MS gaan voorkomen. Dat is de volgende stap.
Ja, precies. Want wat betekent het inderdaad dat dit nou duidelijk is? Ja.
Maar dat jij het nu gehad hebt, dat doe je niks meer aan. En dat, er zitten heel veel stappen voor. Eerst moet je een goed vaccin ontwikkelen tegen het Epstein-Barr virus. Dan moet je vervolgens gaan testen. Dan moet je dan een grote op grote schaal gaan gebruiken in de bevolking. En daarna moet je 20, 25 jaar later gaan kijken, maar komt MS dan ook veel minder vaak nu voor? Dus het is inderdaad een verhaal, wat jij al zei, Nanda, waarbij misschien over lange tijd daar misschien een keer een profijt van gaan hebben. Maar het geeft wel aan dat inzichten in het ontwikkelen van, het ontstaan van de mens wel steeds duidelijker aan het worden zijn.
Oké. En het is niet zo dat dit gegeven, dit feit, iets kan doen voor de mensen die het reeds hebben?
Nee, want Epstein-Barr virus heb je gehad. Dus die trigger die is geweest, daar verander je nu niks aan.
Nee.
Je kunt wel al dingen doen om zoveel mogelijk het ontwikkelen van MS te voorkomen, want naast het Epstein-Barr virus waren een aantal andere dingen die ik net noemde, die ook meespelen in een verhoogde kans op het ontwikkelen van MS. Namelijk roken, overgewicht, weinig buiten komen, eigenlijk allemaal dingen die te maken hebben met, onerbiedig gezegd, een common sense gezonde leefstijl.
Ja.
En dat zijn natuurlijk wel dingen die je bij mensen die een wat verhoogde gevoeligheid hebben voor het ontwikkelen van MS, noem bijvoorbeeld kinderen van mensen met MS, al wel over na kunt gaan denken. Ja, dus je hoeft niet op de bank te blijven zitten en te wachten tot het Epstein-Barr virus vaccin er is, maar je kunt er wel gaan nadenken over een gezonde leefstijl.
Ja.
Dat helpt in het deels kunnen voorkomen van MS, En daarnaast weet je ook voor mensen die al MS hebben, dat de progressie van ziekte dan minder gaat zijn.
Ja, oké, voordat we overschakelen naar de leefstijl, want dat is natuurlijk ook een ontzettend interessant onderwerp om het even over te hebben, kwam er een vraag binnen via de chat of we dan kunnen concluderen dat MS een bijwerking is van de ziekte van Pfeiffer.
Nee, dat is te kort door de bocht. Ja, ja. Lang niet iedereen heeft de ziekte van Pfeiffer gehad.
Ik wist het trouwens ook niet, hè, dat ik... Ik bedoel, dat is bij mij een keer toevallig inderdaad... Oh, je hebt het Epstein-Barr-virus gehad. Geen idee.
Ja, en ook dat... op het moment dat je bij 25-jarig of 30-jarig bloed af gaat nemen... vind je bij een heel groot deel vind je het Epstein-Barr-virus, als ze dat gezien hebben. Ja. Ja, maar die mensen krijgen geen Pfeiffer en die krijgen geen MS. Maar wat je dus wel kunt zien, is dat het Epstein-Barr-virus doet iets gewoon met het afweersysteem. En dat wisten we al wel. En dat doet het blijkbaar op een dusdanige manier dat bij een aantal mensen dat je een cascade in gang kunt gaan zetten die tot MS leidt en die op een bepaald moment ook zichzelf als het ware in stand houdt.
Ja. Oké, maar het is... je zegt eigenlijk, hebben we er nu nog niet zoveel aan, maar het is wel een goede ontwikkeling richting toekomst. En dat er meer duidelijk wordt over het ontstaan.
Ja.
Oké. Okay. Dan noemde jij net eventjes leefstijl als een middel om te kijken of je kunt voorkomen dat je MS krijgt. Hè? Mensen die hoog risico lopen. Toen noemde je al eventjes kinderen van mensen die MS hebben. Daar sla ik altijd heel erg op aan, want ik weet nog dat ik 10 jaar geleden diagnose kreeg en dat vroeg en dat er toen nog gezegd werd... Nee, maakt helemaal niks uit, want dat is totaal geen erfelijke factor. Ik weet dat het nu anders is. Kun je voor de mensen die dit ook voor het eerst horen... even verduidelijken hoe groot is de kans dat iemand... dat een kind van iemand met MS het ook zou krijgen?
Die kans is nog steeds klein. Ja, dus MS is geen erfelijke ziekte in de strikte zin van het woord. We weten in Nederland dat de kans op het krijgen van MS ongeveer 1 op de 500 is. Vroeger werd altijd gezegd 1 op de 1000, maar het is ongeveer 1 op de 500. Dus dat is een normale risico die mensen hebben. Op het moment dat je een eerste graads familielid hebt die het heeft, een van de ouders of een broer of zus, dan ligt jouw kans ongeveer rond de 2%. Dus je wordt wel een heel stuk hoger dan die 1 op de 500. Dan wordt het 2 op de 100. 1 op de 50 is 10 keer zo hoog. Maar nog steeds 98% kans dat iemand nooit geen MS ontwikkelt.
Ja, duidelijk. Oké, dan is dat dicht getimmerd, zeg maar. Ja. Ik weet nog dat ik dat dit iets was wat ik graag wilde, nou ja, niet wilde horen, maar wat ik graag had geweten. Niet dat de keuze er anders van was geweest, maar dat zijn wel informatiedingen die je graag, om het plaatje compleet te maken. Want jij noemde al leefstijl, daar is ook veel om te doen op het moment. Zijn daarin nieuwe ontwikkelingen te bespeuren? Wordt daar onderzoek naar gedaan? Is het een belangrijk thema in de medische wereld op het moment?
Ja, het is een belangrijk thema. En dat jij zegt in de medische wereld. Want daar zie je wel eens een grote kloof als het ware tussen datgene wat mensen met MS belangrijk vinden. En wat dokters belangrijk vinden. Dokters zitten op een of andere manier heel sterk op medicatie, dat soort dingen. Maar er zijn wel veel ontwikkelingen gaande. Er wordt veel onderzoek gedaan naar effecten van leefstijl op MS. Waarbij het wel zo is dat die onderzoeken natuurlijk lastiger zijn om uit te voeren dan medicatieonderzoeken. Bij medicatieonderzoeken, ten eerste heb je daar een hele grote sponsor voor. Een farmaceutisch bedrijf die er miljoenen in stopt in dat soort onderzoeken. En vervolgens kun je twee groepen met elkaar gaan vergelijken, waarbij één groep krijgt net medicatie, placebo, en de ander krijgt een werkzaam middel. En dan ga je scoren van hoe gaat het ziekteverloop nu zijn. Als je het gaat hebben over leefstijlfactoren, is het natuurlijk veel lastiger. Ten eerste is het veel moeilijker om er financiering voor te gaan vinden. En daarnaast kun je heel moeilijk één element eruit halen en zeggen van de een doet placebo en de ander heeft het werkzame. Want als het gaat over voeding en MS, dat is al zo'n complex verhaal. Waarbij dus de hardheid van het onderzoek is altijd bij leefstijlonderzoek zachter.
Maar ja, is het ook niet heel subjectief? Of kun je het wel objectiveren?
Je kunt het wel objectiveren. In het begin werd dat wel gedacht. Hè, van leefstijl is leuk en aardig en daar voel je je beter van. Hè, als ik minder suikers eet, dan heb ik ook meer energie, voel ik me prettiger. Dus ja, dat zal dan wel. Maar dat wil niet zeggen dat het iets met de ziekte zelf doet. Nou, wat je daarin ziet, is dat er toch ook wel een bepaald effect op de ziekte zelf zit. En zowel op de kans op terugvallen, op SHOEPS, maar vooral op de kans op handicapprogressie. Dus je ziet dat op het moment dat er sprake is van een gezondere leefstijl, dus een beter gewicht, niet roken, geen bijkomende hoge bloeddruk, mentaal en fysiek actief zijn, dat handicapprogressie minder snel gaat dan bij de groepen waarbij het niet het geval is. En waarbij het zelfs zo is, is dat, dat vooral bij roken is het uitgezocht, dat op het moment dat je bijvoorbeeld gaat stoppen met roken, ook al ben je, noem maar iets, 60 en heb je te maken met bijvoorbeeld progressieve MS, dan zie je toch dat ongeveer een jaar of twee na het stoppen, dat de handicapprogressie minder snel gaat.
Oké, okay, op alle rokers mag je die laatste zin nog één keer herhalen. Als extra motivatie.
Dus ook op het moment dat je al merkt dat je daar achteruit gaat, dat je in die progressieve fase van MS zit, en je stopt dan met roken, dan zie je toch dat ook die groep, dat het nog niet te laat is, omdat je twee jaar na het stoppen, geleidelijk aan ziet dat de achteruitgang in het functioneren minder snel gaat.
Ja, dat is eigenlijk supergoed nieuws, toch?
Ja, absoluut. Dus het is de leefstijl, ik heb de laatste een lezing over mogen houden, is meer dan alleen maar een soort hype. Er zit zeker heel veel wetenschap achter. Al die wetenschap die laat allemaal eigenlijk hetzelfde geluid horen. Dus alle dingen die we weten gaan allemaal wel dezelfde kant op. Waarbij het niet alleen maar gaat over het welbevinden van mensen en het functioneren, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, laten we vooropstellen, maar ook ja, puur als je naar de ziekte zelf kijkt, ook daar zie je een bepaalde invloed op. En dat zijn dingen die nooit te laat zijn. Dus het is geen mosterd naar de maaltijd verhaal.
Nee, duidelijk. Nou, is misschien aanvullend goed om te zeggen dat we hier ook al, hè, in het verleden verschillende MS-talks over hebben opgenomen. Dus mensen die dit een heel interessant onderwerp vinden, daar wat meer willen weten. Kijk zeker even op ons YouTube-kanaal. Dan vind je daar meer informatie over. En dan geven we ook wat meer advies over. Hè, waar kun je dat vinden? Of waar kun je die informatie vinden? Of kan je daarmee helpen? Ik zie ondertussen even wat vragen binnenkomen. De vraag is of dat ook geldt voor cognitieve vaardigheden. Of die ook minder verslechteren bij een wijziging in leefstijl.
Ja, dat zie je. Ja.
Dus ook cognitie gaat minder achteruit op het moment dat je gezonde leefstijl.
Ja, en ook daar, ja, dus een gezonde leefstijl heeft een duidelijk effect op cognitief functioneren. En daarbij zie je ook dat bijvoorbeeld dingen als cognitieve training, dat het helpt. En dan wordt er gezegd, ja, maar zodra je dan stopt, dan valt het weer terug. Ja, dat is niet zo raar. Dat doet het bij fysiotherapie, bij een fysieke training ook. Hè, op het moment dat je vervolgens niks meer gaat doen, ja, dan ga je weer terugvallen. Maar ook tijdens van cognitie helpt het wel.
Ja, duidelijk. Ik krijg hier de vraag alcohol. Ik denk dat de vraag in zijn totaliteit moet zijn, welke rol speelt alcohol in een gezonde leefstijl? Is dat passend of niet?
Nou, dat is een goede vraag. We zitten toch een beetje van de origine van deze avond in Zuidoost-Brabant. Dus alcohol, ja, carnaval staat er voor de deur. Wat je daarin ziet in de onderzoeken is dat op zich matig alcoholgebruik verder niet schadelijk is. Dat er wat lichte aanwijzingen zijn dat de rode wijn misschien zelfs wat bevorderend werkt.
Met mate, hè?
Maar ik denk in de basis denk ik, is er voor alcohol weinig bewijs dat het een heel sterk gunstig effect heeft op het verloop van MS. Wat wel zo is, dat overmatig gebruik van alcohol, en zit je toch al vrij snel op als je gewoon dagelijks gaat turven, dat het een negatief effect heeft op hoe iemand functioneert. En daarnaast ook gewoon op je neurologische reserve. Kijk, we weten op het moment dat je te veel alcohol gebruikt, dan gaan gewoon zenuwcellen kapot. Punt.
En ik kan me ook voorstellen, mensen die dronken zijn of aangeschoten, die ga je ook altijd, die krijgen neurologische verschijnselen. Ja, dat klinkt een beetje raar. Nou. Ja, die krijgen ook een rare loop. Ik word wel zo beschuldigd van ben je dronken, maar dan is het MS. Dus ik kan me zo voorstellen dat die twee helemaal niet samen gaan. Omdat je al misschien moeilijk loopt van jezelf. En dan gooien we er nog een sloot alcohol overheen. Ja, en dan.
Dus er zitten een beetje twee dingen eraan. Op het moment dat je zenuwstelsel beschadigd is, kun je minder goed tegen alcohol. In de zin dat je eerder last hebt. Dat is niet zo raar, want je zenuwstelsel heeft wat meer moeite om recht te kunnen gaan lopen. Vervolgens ga je met alcohol ga je de boel dempen. Dus ja, dan ga je eerder slingeren. Dat is een beetje jouw ervaring, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar dat is iets anders dan dat het ook biologisch een negatief effect heeft. En daarin weten we wel dat overmatig alcoholgebruik gewoon zorgt voor ja, onherstelbare schade aan het zenuwstelsel. En dat in een situatie waarbij je al minder reserve hebt. Dus in die zin is dat niet echt heel erg wijs.
Nee.
Omdat het is prima om af en toe alcohol te gebruiken. Dat kan absoluut verder geen kwaad. Maar het, ja, wees wel op de hoede voor het overmatig gebruik ervan.
Kortom, ook voor carnaval geldt, geniet maar drink met mate.
Juist. En dan vooral rode wijn.
Ik krijg hier de vraag, ik weet niet of jij daar antwoord op hebt, want het is wel heel specifiek. Ik kreeg te horen dat rood vlees minder of niet meer innemen, dat dat ook kan helpen. Wat doet rood vlees precies?
Ja, dat is een hele goede vraag eventjes. Ik ben natuurlijk geen voedingsexpert.
Nee.
Maar als ik gewoon een mens eenvoudige neurologische blik zeg maar, naar al die literatuur kijk, dan zie je wel een beetje als het over voeding gaat, een beetje dezelfde lijn erin zitten. En het heeft onherbiedig te maken met het feit dat er wel evolutie is, maar we ook weer niet zo heel snel gaan aan het veranderen zijn. En ons lichaam is eigenlijk nog een beetje zoals die 10.000 jaar geleden was. Alleen onze wereld is gigantisch snel aan het veranderen. En vooral onze voeding. Als je op die manier naar kijkt, dan zie je wel een beetje gewoon die rode lijn gewoon terug in al die voedingsonderzoeken. En dat gaat eigenlijk allemaal een beetje terug naar de manier van leven en de voedingsstijl die ja, men vroeger had. Dus als je gaat kijken naar rood vlees, ja, dat is leuk en aardig. Maar als je geluk had, dan schoot je misschien één keer in de twee weken schoot je een hert neer. Maar dat was het wel. Ja, dus dat werd niet zo heel veel gegeten. Vis veel vaker. Vooral veel granen, fruit, dat soort dingen. Men was continu buiten. Er waren momenten van schaarste aan voedsel. Nou, daar komt het hele idee van de intermittent fasting vandaan, die misschien wel een aantal van jullie wel gehoord hebben.
Ja, even voor de duidelijkheid, dat is dat je een periode van de dag uren achter elkaar niet eet, hè?
Ja.
Dat je zegt, ik begin pas om 12 uur 's middags met eten tot 8 uur 's avonds bijvoorbeeld.
Het voortdurend kunnen grazen, onherbiedig gezegd, wat wij aan het doen zijn als westerlingen, is heel onnatuurlijk. Je ziet bij dieren ook, dat als dieren een voedingspatroon hebben zoals onze huisdieren, dan leven ze korter dan in de natuur. Want ze krijgen continu een vol bakje voor hun neus. Op het moment dat je dieren laat intermitterend vasten, leven ze langer, krijgen ze minder ziektes. Daar komt ook het hele idee van je lichaam koelen vandaan. Dat kan helemaal doorschieten dat je in een bad met ijs gaat zitten. Als je gaat denken van, ja, eigenlijk weer terug naar hoe ons lichaam eigenlijk gewoon bedoeld is. Ja, als je ging wassen, dan ging je niet onder een warme douche staan. Die was er niet. Je dook een koud meertje in, of je ging wel, als je heel veel geluk had in een idyllische omgeving leefde, dan ging je onder een koude waterval staan. Dus daar komt dat koeling idee vandaan. Ja, dus dat even over de rode lijn die erin zit. En als je dan hebt over dingen als suikers, ja, suikers komt pas überhaupt in ons dieet voor vanaf 1850 en hoort er eigenlijk helemaal niet in thuis. En waarschijnlijk zit het hele punt van voeding zit niet zozeer in de voedingsstoffen zelf, maar wat onze darmbacteriën ermee aan het uitspoken zijn. En daar zit waarschijnlijk de crux in. En dus bepaalde voedingsproducten die worden door darmbacteriën omgezet in bepaalde stofjes die meer ontstekingsremmend of meer ontstekingsbevorderend kunnen zijn. En daar zit eigenlijk de invloed op ziekte als MS komt dan heel sterk naar voren toe.
Ja.
Vandaar ook het hele idee wat misschien ook een aantal van jullie wel kennen, van dat je je darmflora kunt gaan beïnvloeden. De onderzoeken die plaatsvinden met, ja, onderbiedig gezegd, poeptransplantaties. Dat je je darminhoud gaat veranderen in een samenstelling van bacteriën die veel meer, ja, ontstekingsremmend de stofjes aan het maken zijn.
Ja, nou ja, daar haakt een vraag op aan die ik zie binnenkomen. Het zijn heldere leefstijladviezen. Is er een verschil in advies tussen mensen die wel en geen MS hebben? Nou kan ik daar zelf een beetje op antwoorden, want ik heb het MS Anders-programma gevolgd. Overigens een aanrader is om ook eens naar de MS-talk te kijken die we daarover hebben gemaakt. En daar wordt wat meer in uitgelegd. Ik weet zelf dat bijvoorbeeld in het dieet wat ze voor mensen met MS aanraden, er zitten wat meer ontstekingsremmende producten. Ja, bonen en bepaalde kruiden, kurkuma uit mijn hoofd, zijn ontstekingsremmend. En dat zie je dan wat meer weer terugkomen in echt een MS-gerelateerd dieet. Dus er zijn wel echt verschillen. Hoewel En wat voor de gemiddelde mens zonder MS natuurlijk gezond is. Ook voor mensen met MS natuurlijk gewoon gezond is. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat, iemand die geen MS heeft 3 liter cola op een dag moet drinken, daar gezond is. Ik bedoel, dat is voor niemand gezond. Dus ik denk dat over het algemeen een heel groot deel overlap is met een paar speerpunten.
Ja.
Misschien heb jij daar aanvullingen op?
Nee, maar dat is denk ik juist. Hè? Dat, kijk, en die kleine aanvullingen, ja, die zijn te gering om die in wetenschappelijk onderzoek op met stelligheid te kunnen stellen.
Ja. Nee,
maar het gaat een beetje om die grote lijn die erin zit. Dat,
ja, nou duidelijk. Ik denk dat we zo een mooie blok leesstijl hebben. Ik zie wat vragen binnenkomen, gaan over hele andere onderwerpen. Dus ik weet niet of je zegt van nou, doe ze er maar tussendoor of we gaan eerst even de nieuwste ontwikkelingen bespreken. Oh, eentje die er nog wel op aanzet is of poeptransplantaties bij MS al als behandeling wordt toegepast.
Nee, die wordt niet standaard gedaan. Volgens mij is er wel een onderzoek wat via Amsterdam loopt, waaraan mensen deel kunnen nemen. Waar ik in ieder geval begreep is dat de selectie wel vrij streng is.
Mm-hmm.
Maar het is niet zo dat het al een onderdeel is van zeg maar, standaard behandeling. Nee.
Oké. Duidelijk. Ligt nog iets op de plank waarvan je denkt, nou, dat is echt een. Zijn er qua medicatie bijvoorbeeld op het moment ontwikkelingen gaande?
Oh jee. Er zijn altijd ontwikkelingen gaande als het gaat over medicatie.
Nou, we hebben nog even, hè? Dus bedoel, leef je uit.
Nee, dit denkt de meeste van jullie die weten wel dat het met medicatie landschap dat het gewoon heel snel verandert. We hadden, denk ik, een jaar of 20 geleden had je 4 geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden, waar de injectietherapieën tegenwoordig zijn het er 18. Dus dat is een gigantisch verschil. Waarbij niet alleen maar medicatie beschikbaar is voor relapsing MS, maar ook voor progressieve MS. En ik denk dat de ontwikkelingen die je vooral nu het afgelopen jaar, 2 jaar ziet, is de noodzaak voor het personaliseren van behandeling. Met name ook deels nog wat versneld geraakt door de coronasituatie. En daarnaast kun je meer durven gaan nadenken in hoe medicatie nu exact werkt. En zonder dat het. En dat je al een beetje gaat anticiperen op misschien problemen die er gaan komen. Klinkt misschien gek, maar toen we gaandeweg de tijd, denk ik een jaar of 10 geleden, steeds meer dingen konden. Toen vonden we het niet zo raar om medicatie te gebruiken voor lange tijd wat een effect op het immuunsysteem heeft. Ik denk dat ook de situatie van corona daar wel een verandering in heeft gebracht. Dat we nu in één keer iedereen, of er nu mensen met MS zijn, of dokters zijn, of wie dan ook, natuurlijk in één keer geconfronteerd is met een situatie waarbij dingen plots kunnen gaan veranderen. En dat maakt ook wel dat je denk ook naar medicatie bij MS wat anders bent gaan kijken. Nee, want op het moment dat je dingen, dat situatie plots kan gaan veranderen, en je hebt het afweersysteem beïnvloed op een dusdanige manier waarbij je dan niet plots weer terug kunt gaan draaien, dan heb je een stuk van onzekerheid.
Oké, maar dat mag je even concretiseren, want ik zie vraagtekens in ogen.
Ja, ik zat. Noem een middel als ocrelizumab. Ocrelizumab is een infuusbehandeling. Wordt zowel gebruikt bij relapsing MS als bij progressieve MS. En dat zorgt ervoor dat bepaalde ontstekingscellen, zogenaamde B-cellen, dat die gewoon, als waar en onderbiedig gezegd, de kop ingeslagen worden. Die worden weggevangen. En die blijven na zo'n behandeling, wat je via een infuus krijgt, blijven die lang weg. Alle andere delen van je afweersysteem blijven gewoon intact. Dus dat maakt ook dat de meeste mensen daardoor niet gevoeliger worden voor infecties. En er zitten relatief weinig bijwerkingen of ja-maar-factoren aan die behandeling. En als je denkt dat ik het afgelopen paar jaar gekeken heb, voordat corona kwam, was ocrelizumab een medicament wat ontzettend snel groeide in gebruuk. 2 keer per jaar een infuus via het ziekenhuis, tussendoor niks. Je hoefde weinig bloedcontroles te doen. Het was hoog effectief. Eigenlijk geen grote problemen met infectiegevoeligheid. Dus dat alleen 1 jaar maar aanvals. Maar dat was eigenlijk helemaal geen ding. Niemand dacht er verder over na dat te maken met vaccinatie. Maar je hebt B-cellen nodig voor een antistofrespons bij vaccins. Ja, tot in één keer corona kwam. En dan heb je een situatie waarbij mensen een medicatie gehad hebben, waarbij die B-cellen langdurig gewoon weg zijn. En wat bleek zelfs, hè, want je krijgt het infuus 1 keer per 6 maanden, is dat bij de meeste mensen na 6 maanden die B-cellen nog steeds weg waren. En bij sommige mensen na 1 gift zelfs wel 1 jaar. Dus je doet dan iets waarbij je niet meer weet wanneer je terug kunt gaan draaien. Mm-hmm. Vroeger had je daar verder helemaal geen twijfels over. Want ja, onderbiedig zeggen, who cares? Hè, dat was alleen nog een ding voor me. Maar nu wel. Hè, dus dat... Dus ik denk in die zin is de grootste verandering van denk ik, de afgelopen 2 jaar vooral onze manier van kijken geworden van hoe kijk je nu tegen medicatie aan?
Betekent dat een extra afweging is geworden? Dat je nu gaat nadenken over, oké, we zitten nu in een situatie waarin zo'n pandemie dus niet ondenkbaar is. Mm-hmm. Het is iets wat we meewegen in de keuze van medicatie, waar dat eerst totaal geen rol speelde.
Ja, je gaat dus meer kijken naar hoe snel kan de effecten van omkeerbaar zijn. Hè, dat zie je bij inmiddels ook Oculizumab, waarbij nu een variant beschikbaar komt. Hè. De verwachting is dat die 1 april dat die ook vergoed wordt. Dat is Ofatumumab. Dat is ook een middel wat die B-cellen weghaalt. Alleen dat moet je 1 keer per maand gebruiken. Dus daar zijn ze veel minder lang weg. Dus dan kun je sneller omkeren.
Ja, precies. En dan kun je dus op een gegeven moment beslissen, want dat is nu waar het eigenlijk om gaat. Hè? Dat de mensen die ook Oculizumab gebruikten, die werden wel gevaccineerd, maar dat had eigenlijk geen zin, want die B-cellen waren er niet. Dus er werd niet op die vaccinatie gereageerd. Mm-hmm. Dus moesten ze eigenlijk tijdelijk stoppen met die Oculizumab, wachten tot die B-cellen terugkwamen, dan gevaccineerd worden. En dan weer verder met de medicatie.
Ja, natuurlijk een hele periode van onzekerheid gaf enzovoort. Hè. Dus dat, maar je ziet het ook bij andere medicatie. Je hebt de motjes, dat zijn tabletten. Fingolimod, Siponimod, Ozanimod en nu ook Ponesimod. De merknamen zijn gebruikt. Gilenya is de oudste. Daarnaast kregen we Zeposia, Ozanimod. En nu is er Poverie bijgekomen, Ponesimod.
Ik hoop voor de mensen die meeschrijven dat ze echt heel snel kunnen schrijven, want dit is natuurlijk Chinees.
Het zijn tabletjes voor relapsing MS. Alles eindigt op mot. Ze werken eigenlijk allemaal op dezelfde manier. Allemaal net zo effectief, alleen het grote verschil is in hoe snel ze omkeerbaar zijn. Okay. Bij Fingolimod duurt het soms wel een week of 4 voordat je het hele effect weg ziet trekken. Het nieuwe middel wat voor nu gekomen is, Ponesimod, is dat binnen 1 week is dat volledig omgekeerd. Dus we hebben meer behoefte gekregen aan behandelingen die sneller omkeerbaar zijn in hun effect op het immuunsysteem. Ik denk dat de grootste verandering is van nu. De grootste verandering die er denk ik aan gaat komen de komende jaren, zijn meer echt behandelingen gericht op progressieve MS. Alleen dat de verwachting is dat daar de eerste... De resultaten van over 2, 3, 4 jaar ongeveer bekend zijn.
En dat zijn echt mensen. Dat is wel heel goed nieuws voor heel veel mensen. Want er is natuurlijk steeds meer voor de relapsing remitting. Maar eigenlijk was de progressieve groep, die bleef eigenlijk altijd een beetje achter.
En daar zit eigenlijk het hele onderzoeksveld daar een beetje op gericht. Kijk, wat we weten, bij progressieve MS heb je te maken met een soort smeulende ondergrondse ontsteking als het ware. Zoals ondergrondse heidebrand. Het is een soort ingekapste ontsteking die in het centrale zenuwstelsel zich voltrekt. En terwijl op het moment dat er plotse oplevingen zijn, shoops, terugvallen, dan zie je dat ook de bloed-hersenbarrière kapot gaat. Dan zie je dat alle middelen die we nu hebben, ook de medicijnen die een effect hebben op progressieve MS, die komen niet werkzaam in het centrale zenuwstelsel. Die hebben allemaal een effect aan de buitenkant. Wat nu heel zeker in ontwikkeling is, en eigenlijk heeft ieder farmaceutisch bedrijf heeft nu zo'n middel uit die groep in ontwikkeling, zijn kleine geneesmiddelen, kleine moleculen, die wel een effect in het centrale zenuwstelsel hebben op die ontstekingskaskade. En daar is nu heel sterk het veld helemaal naar gericht, op het moment dat je dan dus echt die sluimerontsteking op de plek zelf meer tot rust kunt gaan krijgen, dat mogelijk een sterk effect gaat hebben op die progressie bij MS.
Oké, dat is echt heel goed nieuws. Ja. Het is een moeilijk verhaal en ik denk dat we mensen wel kunnen beloven dat zodra hier meer informatie over is, dat we hier zeker uitgebreid een aflevering over maken waarin we heel rustig de gegevens op een rijtje zetten. En maar in wat je zegt, het is nog ver weg. Het is nog niet zo ver, maar er wordt aan gewerkt. Nu zei je aan het begin dat we het begonnen te hebben over het blokje met medicatie. Zei je van, nou, er zijn twee dingen gaande. Toen noemde je eerst de medicatie wordt meer persoonlijk. En toen gingen we over op het onderwerp van we willen sneller omkeerbaar maken. Wat bedoelde jij precies met het wordt meer persoonlijk?
Het heeft te maken met het is eigenlijk een soort open deur. Hè, dat, op het moment dat ik zeg van ieder mens is anders, dan zal iedereen zeggen van ja, tuurlijk. En toch zie je in de praktijk dat medicatie gaat doen bij dokters alsof iedereen hetzelfde is. Iedereen krijgt een bepaald pilletje, dezelfde dosering, dezelfde frequentie. Hoezo one size fits all? Uh-huh. En we weten bijvoorbeeld dat bij een middel als natalizumab, Tysabri, is een infuusbehandeling, die je standaard één keer in de 4 weken krijgt, dat bij 96% van de mensen na 4 weken de spiegels van het middel nog zo hoog zijn, dat op zich een nieuw infuus eigenlijk helemaal geen zin heeft. Dus wat je dan veel beter kunt doen, is dat je op basis van spiegels gaat kijken van kun je die intervallen gaan aanpassen op een dusdanige manier dat je in het interval komt wat bij jou als persoon past. Dan maakt de belasting voor jouzelf een stuk minder. Uh-huh. Veel mensen kunnen bijvoorbeeld 1 keer in de 6 weken of 1 keer in de 7 weken gaan. Dan hoef je dus minder vaak naar een ziekenhuis of naar een kliniek te gaan komen. Kosten in de zorg dalen gigantisch. En wat vervolgens ook nog een keer blijkt, is dat risico's ook minder gaan worden. Nou, hetzelfde kun je zien bij die therapieën waar we het net over hadden, die B-cellen eruit halen. Door gewoon B-cellen te meten, kun je iets meer zeggen van hoe lang iemand op een bepaald middel reageert. Maar je kunt het ook zien in aanpassing of van doseringsschema's. Hè. Weet bijvoorbeeld dat ze het middel Tecfidera, dat is een capsulebehandeling die mensen 2 keer per dag gebruiken, 2 maal daags 240 milligram. Dat kan ervoor zorgen dat de lymfocyten, een deel van de witte bloedcellen, naar beneden gaat. Nou, als die te lang onder een bepaalde waarde zijn, dan word je wat kwetsbaarder voor gekke infecties. Dus dat wil je niet. Dan zegt in feite de bijsluiter, zeg gewoon van nou stop maar. Hè, dus, maar eigenlijk werkt het middel dan bij jou als individu te hard. En wat je dan beter kunt doen, is dat je bijvoorbeeld toegaat naar een doseringsschema waarbij je zegt van nou, 's ochtends neem je de helft en 's avonds volledig. Dus dan ga je dosering gewoon aanpassen. Dus dat is eigenlijk veel meer datgene wat ik bedoel met personaliseren van die behandeling.
Duidelijk. Duidelijk. Ja, nou had ik een vraag. Oh ja. Ja, ik heb ergens horen in de wandelgangen, ik hoor wel eens wat, gehoord dat steeds meer behandelingen niet meer via een infuus gebeuren. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Sterker nog, we hebben toen wij met Upendo begonnen, wat nog geen eens een jaar geleden is, hadden we bedacht van nou, we hebben een dagbehandelunit waar we 3 infuusstoelen neerzetten. Uiteindelijk hebben we er maar eentje neergezet en die wordt bijna niet gebruikt. En dat komt als je bedenkt van wat gebeurt gaat in de 4N-infuus. Nou, dat was methylprednisolon, solometrol, als je een terugval had. Nou, dat heb je nu ook in tabletvorm gewoon beschikbaar. Wat uit onderzoek ook blijkt op dezelfde manier gewoon werkt, net zo effectief is. Je hebt het middel natalizumab, Tysabri, die ik net al eventjes noemde. Die heb je sinds kort in een andere variant waarbij je 2 onderhuidse injecties geeft. Dat zijn echt 2 prikjes die we heel weinig voorstellen en binnen een kwartier ben je klaar. Onderzoek laat ook zien dat het net zo effectief is als de infuusvorm. En dan heb je nog de derde, is de ocrelizumab, waar we het ook al over hebben gehad. Hè, die B-cellen eruit haalt, een infuus 1 keer per half jaar, als je standaard geeft. Maar ja, er komt nu een andere B-celtherapie beschikbaar, die ofatumumab. Dat is ook een onderhuidse injectie die mensen gewoon zelf thuis kunnen doen.
Ja, dus eigenlijk allemaal veel minder belastend, veel minder tijdrovend.
Ja.
Niet meer 1 keer in de zoveel tijd de hele dag doorbrengen in het ziekenhuis. En met alle controles en toestanden en toeters en bellen die daarbij horen.
Ja, dus dat maakt
de blauwe plekken van de infuus misprikken en zo.
Ja, ja. Nee, ze maakt dus de belasting voor mensen zelf een stuk geringer. En daarnaast bijkomt voor ook de belasting van het zorgsysteem, wat natuurlijk de afgelopen 2 jaar natuurlijk wel een ding is geweest, wordt ook gewoon veel minder.
Ja. Nee, duidelijk. Nou, komt er een vraag binnen. Nou, die hadden we niet verwacht. We hebben het over medicatie al uitgebreid. Maar hoe zit het met stamceltherapie? Er is natuurlijk ook heel veel te doen hè, over in de media.
Nee, zeker. En dat,
terechte vraag.
Volledig terechte vraag. Er is heel veel te doen over stamceltherapie. Nou, zo zeggen die van stamstamtherapie is een hele effectieve behandeling als het gaat over relapsing MS. Het heeft vooral een heel sterk effect op die plotse ontstekingen die opkomen zetten. Het is in die zin ook de meest krachtige behandeling daarvoor. Maar het is niet de Holy Grail, het is niet de heilige graal, het is niet de oplossing. MS stopt niet na stamceltherapie. Alleen je remt het verdomd hard af. Daarbij is de mate van effect die het kan hebben, hangt heel sterk af van hoeveel ontstekingsactiviteit is er bij iemand. Hoe meer actieve ontstekingen er zijn, hoe groter het effect van stamceltherapie. Dus mensen die een relapsing MS hebben met veel afwijking op de scans, veel terugvallen, die hebben daar een veel grotere profijt van dan mensen die een progressieve MS hebben, met eigenlijk geen scanveranderingen meer. Daar is het effect grote veel en vele malen kleiner. Ik wil niet zeggen dat het er niet is, maar het is veel en veel kleiner. In Nederland loopt nu al lange tijd de wens om stamceltherapie toe te passen bij mensen met MS. Vooral de MSVN zit daar heel sterk bovenop en maakt ze daar heel erg hard voor. En dat heeft er nu wel toe geleid dat er dat waarschijnlijk op niet al te lange termijn voor een kleine groep patiënten stamceltherapie in Nederland mogelijk gaat zijn. En dan heb je het over de mensen met die een relapsing MS hebben met veel ziekteactiviteit, ondanks andere hoogeffectieve behandelingen. Dus dat is maar een heel klein groepje. Voor de rest komt in Nederland nog niet beschikbaar. En is ook internationaal heel sterk de vraag van, ja, in hoeverre heeft überhaupt het een meerwaarde? In sommige situaties is de kans dat het ietsjes doet, is dat niet dusdanig gering dat het niet opweegt tegen de risico's die het met zich meebrengt. Want er zitten wel risico's aan vast. Het is niet meer zoals vroeger dat een heel grote kans op overlijden is. Dat komt nog wel voor. Maar die kans is klein. Maar je hebt ook kans dat je daarna andere problemen ontwikkelt. Andere auto-immuunziektes, dat soort dingen kunt gaan krijgen. Dus dat maakt een beetje de risico ten opzichte van de batenanalyse wat onzeker.
Ja, nee, duidelijk. Misschien is het goed. Het wordt nu een heel klein beetje, wij van WC Eend promoten WC Eend. Maar wij hebben afgelopen december een drieluik opgenomen voor het eerst, hè, die totaal in het teken stond van stamceltherapie, juist omdat er zoveel over te doen is. We hebben een aflevering gemaakt met Ellen Kramer. Zij is specialist als het gaat om stamceltherapie en is ook MS-patiënt. We hebben een aflevering gemaakt met Boaz Spermon. Dat is de eerste Nederlander die een stamceltransplantatie heeft gehad met MS. Hij vertelt over zijn ervaringen, hè, en ook de dingen waar hij tegen aanliep in zijn behandeling. En dat het niet allemaal even rooskleurig was. En de laatste aflevering gaat over hoe de ontwikkelingen nu in Nederland zijn. Dus is het een onderwerp waar je graag meer over wil weten. En wat rustiger de tijd wil nemen om je daarin te verdiepen. Dan raad ik je aan om die drie afleveringen van elk ongeveer een kwartiertje, 20 minuten even te kijken. Dan krijg je wat breder beeld dan dat we nu zo in deze korte tijd kunnen schetsen. Ik denk dat een goed advies is. Was dat het als het gaat om stamceltherapie, Gerald?
ik noem net even, zeg maar, gewoon de formele kaders even. Hè, van waar is nu de plaatsbepaling in Nederland als je het over hebt. Wat je natuurlijk in de praktijk wel ziet, is dat veel mensen zeggen van, ja, het is leuk dat het nog niet allemaal helemaal duidelijk is van hoe of het in mijn situatie, hè, bijvoorbeeld met bij progressieve MS of wat dan ook, of het daar zinvol is, ja of nee. Hè, die onderzoeken lopen nog. Maar ik voel dat ik niet de tijd heb om daar nog op te gaan wachten. Ik ga niet nog 5 jaar wachten en in dezelfde lijn achteruit. Dus ik kies voor een stuk onzekerheid. Dat is natuurlijk heel invoelbaar op het moment dat je dat overweegt. En dat je inderdaad zegt van, ja, het is fijn dat er onderzoek naar gedaan wordt, maar ik heb niet de luxe om eraf te gaan wachten. Ik moet nu maar gewoon een stap zetten en is het met onzekerheid.
Ja.
Ik denk dat het belangrijkste is op het moment dat je dat gaat doen, dat je ergens toch met een neuroloog of wie dan ook, in ieder geval een deskundige, daarover in alle vrijheid open kunt praten. Zodat je in ieder geval op het moment dat je het zelf toch gaat overwegen, ook de juiste begeleiding daarbij krijgt. Er zijn heel veel verschillende aanbieders van stamceltherapie in het buitenland. Soms in bijzondere orde, soms in gewoon normale universitaire centra. Meestal wel ja, met een verzoek voor een koffertje met contant geld. Dus laat iemand meekijken met van waar kan ik dan het beste naartoe gaan? Hoe zijn die protocollen daar? Welke nazorg heb ik nodig als ik terugkom in Nederland? Wat we helaas in de praktijk vaak merken is dat het hele onderwerp stamceltherapie bijna met een soort religieuze magie overladen is, waardoor emotie een heel sterke rol speelt. Emotie deels bij mensen met MS, hè, van het is mijn laatste strohalm, dus ik wil het gaan doen en niemand die steunt mij. Maar soms ook een religie bij dokters die de hak in het zand gaan staan en niks meer aan mee willen gaan werken. Dat komt helaas voor. Ja, en dat wil je niet. Dus zorg dat je ook op het moment dat je die stap toch overweegt, ook al is het nog in Nederland niet een standaard behandeling voor jouw situatie, dat je ja, iemand vindt met wie je er open kunt over kunt hebben en dat je in ieder geval dat op een goede manier toch afdekt en goed regelt. En zowel de veiligheidscontroles die na afloop nodig zijn, maar ook de neurologische vervolg die na afloop nodig is.
Ja.
En dat is ja, ook een van de redenen dat we binnen onze eigen kliniek, Upendo, dat we nou binnenkort echt met een stamceltherapie spreekuur gaan starten om vooral dit soort dingen goed te kunnen gaan begeleiden.
Ja, nou duidelijk. Goed nieuws voor de mensen die daar nou op zoek zijn. De vraag is, waar is het drieluik te vinden? Dat staat op YouTube. Kijk, Tineke die springt er bovenop. YouTube, MS Talk, stamceltherapie, kerstspecial 2021 inderdaad. We hebben een YouTube-kanaal. Als je MS Zorg Nederland intypt in YouTube, dan kom je heel veel video's van ons tegen. En als je dan inderdaad even specificeert op stamceltherapie of kerstspecial 2021, dan moet je hem kunnen vinden. Lukt het niet, stuur ons gewoon even een berichtje. Dan zorgen we absoluut dat de juiste link bij je terechtkomt. Hebben we nog grote onderwerpen om te bespreken? Want er zijn een aantal interessante vragen binnengekomen. We willen eigenlijk niet langer laten duren dan een uur, omdat een uur luisteren is gewoon echt wel pittig voor veel mensen. We hebben nog ruim 10 minuten. Is er nog een groot onderwerp wat we moeten aansnijden? Of ze kunnen zeggen, van, nou, we gaan eens even wat vragen beantwoorden.
Lijkt me leuk om de vragen te horen.
Ja, hè?
Ja.
Even kijken. Dit vind ik een hele pittige. Is er een verband tussen MS en het ontstaan en het ontwikkelen van kanker?
Is er een verband tussen die twee? Daar kan ik vrij kort over zijn. Nee.
Nou, dan was hij toch niet zo pittig.
Nee.
Is daar onderzoek naar gedaan? Of is het ja. Gewoon... Oké. Nou, dan een helder wetenschappelijk onderbouwd antwoord.
Ja.
Heeft sporten invloed op het verloop van MS?
Heeft sporten invloed op het verloop van MS? Een hele goede vraag. Dat weten we niet helemaal zeker. We hebben wel het gevoel dat fysieke activiteit dat gunstig is. Natuurlijk gewoon hoe je functioneert. Maar ook op de ziekte zelf. Dat laatste is nog niet helemaal hard bewezen. In tegenstelling tot een aantal andere leefstijlinterventies, waarbij het wel wat meer duidelijk is dat de kans op terugvallen enzovoort wat minder gaat worden, is dat bij fysieke activiteit niet helemaal zeker. Maar ik denk als je gewoon gaat kijken naar het effect van sporten überhaupt op hoe je functioneert, en daar gaat het om, dat is wel evident gunstig. Je ziet dat op het moment dat je gaat sporten, gebeurt er zoveel in het centrale zenuwstelsel wat zich aanpast en verder gaat optimaliseren, dat je uiteindelijk je functioneel niveau daardoor wel verbetert. En, dat is denk ik
en als ik het nou omdraai, want als ik dan even mijn persoonlijke situatie bij, mijn eerste verschijnselen ontstonden nadat ik in Duitsland een echt enorme wandeling heb gemaakt met mijn man, heuvel op, heuvel af. Ik had echt van mijn tenen tot aan mijn voorhoofd had ik spierpijn. Ja. En daarna ging mijn been uitvallen. Is het andersom? Als je jezelf nou echt heel erg overbelast en heel erg pusht, heb je dan meer risico op een sjoep of op achteruitgang?
Nee, je hebt niet meer risico op een sjoep. Je kunt wel veel meer last hebben. Op het moment dat je het systeem uitput, ja, dan heb je gewoon langere tijd meer last. De meeste van jullie zullen dat wel kennen. Op het moment dat je een dag hebt dat je over je grenzen gegaan bent, heb je 1 of 2 dagen nodig om weer bij te gaan komen. Verder nog het effect van temperatuur. Op het moment dat je veel sport, gaat je lichaamstemperatuur omhoog en dan zijn MS-klachten sterker.
Ja.
Wordt je ziekte daar puur als ziekte zelf erger van? Zie je meer MS-activiteit? Nee, dat zeker niet.
Gelukkig. Ja. Dus we mogen onszelf af en toe eventjes...
Je mag af en toe over de grens heen gaan. Kijk, zeker. Hè, dat, alleen je weet gewoon dat je daarna gewoon een paar rustdagen moet hebben.
Ja.
En zie je in feite, een dag Efteling is, kan voor iemand echt gewoon net zo intensief zijn als het schaatsen van de Olympische 10 kilometer. En dan moet je ook daarna moet je gewoon 1 of 2 dagen rust gaan nemen en niet weer gaan trainen.
Nee.
Maar het kan absoluut geen kwaad. Nee.
Oké, nou, gelukkig. Dan worden er nog 2 vragen gesteld over CBD-olie. Of daar nieuwe ontwikkelingen in zijn, CBD en CBG-olie. CBG-olie heb ik zelf nooit van gehoord. Nee. Zijn er nieuwe ontwikkelingen in? En wat is het idee over het gebruik van CBD voor fysieke en cognitieve klachten?
Dat is een goede vraag. Er wordt wel onderzoek naar gedaan. Maar dat onderzoek is relatief beperkt qua opzet. Degene wat je ziet bij cannabispreparaten, is dat het een gunstig effect kan hebben op pijn, op spasticiteit. Cognitief functioneren durf ik niet met zekerheid te zeggen, dus dat even een vraagteken van mijn kant. En het effect is wel dusdanig dat in Europa is bijvoorbeeld een cannabispreparaat geregistreerd, alleen in Nederland niet. Statifex is een neusspray, wat een effect heeft op spasticiteit bij MS. Maar in Nederland vindt men dat weer het effect weer te gering om dat maar gewoon toe te staan en te gaan vergoeden.
Terwijl je wel de coffeeshops hebben.
Ja, dat is weer een ander verhaal. Dat blijft altijd wel bijzonder.
Ja.
Wat je in de praktijk wel vaak hoort, en het zal denk ik ook wel een beetje datgene zijn wat veel mensen ook zelf ervaren, is dat CBD kan een gunstig effect hebben. En dan eens even zoeken van welke dosering dan, welke concentratie. Waarbij het lastig is dat het heel sterk van af kan liggen van waar je CBD vandaan haalt. Want CBD, wat je gewoon krijgt via alle webshops of bij iedere winkeltje op de hoek van de straat, daar zit geen kwaliteitscontrole aan vast. Die komen vaak uit China. We weten niet precies wat erin zit. Er wordt een stickertje opgeplakt en dat was het dan. Ik denk, wil je het heel zuiver hebben, dan kun je het beste gewoon via de apotheek gaan krijgen. Een van de bekendste apotheken in Nederland die dat coördineert is de Transvaal Apotheek in Den Haag. Die ook mensen heel kan uitleggen van hoe dat te gaan gebruiken. En ook het beste denk ik, een maatgemaakt advies kan geven van op het moment dat je het voor bepaalde klachten wilt gaan gebruiken. Welk soort preparaat kun je dan het beste gaan nemen? Welke concentratie en hoe bouw je die dosering op? En dan kun je dat wel gewoon vaak gewoon op recept gaan krijgen via je eigen behandelaar. Wil lang niet al zeggen dat het vergoed wordt.
Mm-hmm.
Meestal zorgverzekers zijn ermee mee gestopt om dat te vergoeden. Maar op het moment dat je een keer een flesje geprobeerd hebt en je hebt het onder begeleiding van bijvoorbeeld die advies van zo'n Transvaal Apotheek uitgeprobeerd en je merkt dat je daar beter op functioneert, dan zou mijn idee zijn van, doe dat gewoon.
Want is zo'n Transvaal Apotheek te benaderen door mensen die daar niet bij aangesloten zijn of niet in de buurt wonen? Kunnen die gewoon contact opnemen en vragen om advies?
Ja. Het is echt met een soort landelijk kenniscentrum op dat gebied. Dus daar kun je gewoon rustig je vraagje stellen. Het kan nog zijn, maar dan weet ik niet dat er misschien binnen de patiëntenvereniging dat er wel mensen zijn die dat kunnen, maar... Verder weten we dat het gebruik van bijvoorbeeld dingen als CBD-olie, zeker als het vanuit een apotheek komt, verder absoluut geen kwaad kan.
Uh-huh.
Dus daar geldt wel een beetje voor van ontdek het voor jezelf.
Ja, duidelijk. Even in verband met de tijd ga ik een paar vragen samenvoegen. Ik krijg verschillende vragen of er verbanden zijn tussen MS en andere ziektes.
Uh-huh.
Die zijn er. Ja, want ik denk dat we dat een beetje kunnen samenvatten of er een verband is tussen MS en andere auto-immuunziektes.
Ja, het antwoord is ja. Op het moment dat je 1 auto-immuunziekte hebt, heb je een grotere kans op het krijgen van een 2e. En dat geldt voor iedere auto-immuunziekte. En de uitleg daarvan is eigenlijk, ik ben gewoon een simpele jongen. En ik denk van, het heeft te maken met het feit dat jouw immuunsysteem is makkelijker voor de gek te houden. Je hebt al bewezen dat het mis kan gaan. Dus dan kan het ook makkelijk misgaan tegen iets anders.
Ja.
En dat zie je ook in alle onderzoeken terug. Hè. Als je bij mensen met MS gaat kijken, vind je een grotere incidentie van allerlei verschillende andere auto-immuunziektes.
Ja, duidelijk helder antwoord. Ik ga nog twee vragen doen. En ik beloof dat de vragen die, dus vragen die je hebt, stuur ze nog in, want we gaan ze noteren en we komen er echt nog op terug. Er komen echt hele goede vragen binnen. We hadden het net over nieuwe medicatie voor progressieve MS. De vraag is of die alleen voor primair progressieve MS is of ook voor secundair progressieve MS.
Ja, dat is een beetje een punt waar me had het hard voor zitten maken van het maakt niet uit eigenlijk. Het hele onderscheid tussen primair progressief en secundair progressief komt van het 40 jaar terug, toen we alleen maar aan de buitenkant aan het kijken waren. En eigenlijk is primair progressieve MS en secundair progressief eigenlijk met hetzelfde ziektebeeld. Alleen het verschil is dat bij secundair progressief zijn de plotse ontstekingen zichtbaar geweest. In de zin van de mensen soeps hebben gehad. En bij primair progressieve MS zijn ze nooit helemaal zichtbaar geweest. Maar zijn ze het wel geweest, want dat is de reden dat mensen met primair progressieve MS, mensen de diagnose krijgen, allemaal weer de vlekjes hebben op een scan. Uh-huh. En uiteindelijk is het, ja, zie je al dat in 2013 is die hele indeling als het ware door internationale experts in de prullenbak gegooid. En ze hebben alleen maar een onderscheid gemaakt tussen relapsing MS en progressieve MS. Om die reden onder andere. Maar de wereld is nogal halstarrig en we gaan nog steeds gewoon door met die oude indeling. En we gaan nog steeds onderzoeken doen met die oude indeling. En omdat we onderzoeken doen met die oude indeling, wordt een registratietekst met die oude indeling.
Dus dat is vreselijk. Geheugen, dat is, ja.
Ja, maar eigenlijk is het dus het een en al hetzelfde.
Oké, dan wil ik met één vraag eindigen. Nogmaals, blijf ze nog even insturen. Dit is misschien wel de moeilijkste vraag van de avond. En misschien wel voor veel mensen de belangrijkste. Hoe groot is de kans op genezing voor ons allemaal binnen aanzienbare jaren?
Het ligt aan wat je aanzienbare jaren noemt.
Durf je eraan te wagen om daar een uitspraak over te doen?
Als je aanzienbare jaren, als je 10 jaar rekent, dan zeg ik minder dan 1%.
Kans.
Ja. Als je zegt over 20, 30, 40 jaar, dan neem die kansen verder toe. Degene wat je wel kunt met de dingen die we nu weten en kunnen, is dat je wel meer grip kunt krijgen op de ziekte. Je kunt hem niet weghalen. Je kunt hem niet volledig gaan stilzetten. Maar je kunt wel zorgen dat het leven, je leven leiden, zoals jij dat wil, ook met een ziekte als MS, dat het haalbaarder is. En waarbij het heel sterk zit in, ja, en de combinatie deels van wat medicatie eventueel kan doen, maar daarnaast ook het hele lastige stuk van dingen die, ja, je kunt doen met dingen die met leefstijl te maken hebben.
Ja.
Dus ik denk op zich mag je best wel positief kijken naar hoe het nu is, ten opzichte zeker van het opzicht van 20 jaar geleden. Dat is echt een wereld van verschil. Op het moment dat je nu met de diagnose geconfronteerd wordt, heb je een heel ander toekomstperspectief dan 20 jaar terug. Alleen het lastige is, ja, op het moment dat je al een heel stuk in dat verhaal zit, is het natuurlijk een ander verhaal. He, dat, Dus ik denk voor nu, dat is misschien ook het relativeren van die nieuwsberichten. Het is allemaal prachtig wat er gedaan wordt. Het laat zien dat het onderzoeksveld zeker niet stil zit. Maar voordat het zijn weg gaat vinden naar jou zelf als individu, ben je een aantal decennia vaak verder.
En tot die tijd moeten we het doen met wat we hebben. Hè? En dat is toch een ziekte die onvoorspelbaar is en die voor veel mensen ontwrichtend werkt en een ongelooflijk grote invloed heeft op het leven. En ik denk dat goede informatievoorziening, objectieve informatievoorziening, een heel belangrijk onderdeel is om juiste keuzes te kunnen maken en om te streven naar zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Ik hoop dat we daar middels zo'n avond als vanavond een beetje aan hebben bijgedragen. Ik zou jullie willen vragen voor de mensen die nu live aanwezig zijn, of je in de chat even zou willen zeggen wat je van vond van zo'n avond om dit op deze manier te doen. Dat wij een idee hebben hoe het bij jullie bevallen is en of het vraagt om herhaling. Ik wil dat ook vragen aan de mensen die dit eventueel achteraf kijken via YouTube en luisteren als podcast eventueel. Om ook even aan ons te laten weten van wat vind je, heb je iets gemist? moeten we dit vaker doen? Is hier behoefte aan? Ik zie vooralsnog alleen maar positieve berichten binnenkomen. Heel leuk, super meer, heel fijn, zeer nuttig, prima, prettig. Helemaal te gek natuurlijk. Dat horen we graag. Zijn er kritische berichten, dan staan we daar uiteraard natuurlijk ook voor open. Ik wil iedereen heel erg bedanken. Gerald, in eerste instantie jou voor al je informatie. En ik zat er altijd weer van te kijken hoe jij dat zonder papier en wat dan ook, dat gewoon uit het hoofd komt. Dat geeft wel weer hoeveel passie je hebt voor het onderwerp. Dank je wel. Ik wil daarnaast de MS-vereniging bedanken. En dan speciaal Yvonne en Alda die ons hebben geholpen met de organisatie van deze avond. Hartstikke fijn, dames. En laten we de lijntjes kort houden om dit zeker ook te blijven doen. En sorry. Tineke, bedankt voor je regie achter de schermen. Ik heb het gelukkig redelijk kunnen volhouden. Oh, Gerald, er komt hier een bericht binnen. Gerald is top. Nou, doe je zak zeker. Nee. Nou, lekker slapen vanavond. Ik wil iedereen bedanken voor de aanwezigheid, voor het luisteren, voor het kijken. En mocht je meer willen van dit soort informatie, we hebben dus inmiddels rond de 40 video's en ik schat in een stuk of 15 podcasts over allerlei handen onderwerpen die met MS te maken hebben, waarin Gerald Henksman en ik met elkaar in gesprek gaan, maar daar vaak ook een specialist bij halen om ons te informeren over het betreffende onderwerp. Dus ben je daarin geïnteresseerd, zoek ons op Spotify. Als je zoekt op MS Zorg Nederland, hij is ongetwijfeld te vinden. Of zoek op YouTube. Naar MS Zorg Nederland ga je ons ook vinden. Laat ons weten wat je ervan vindt. En heb je adviezen of ideeën over een onderwerp wat we kunnen behandelen, staan we daar ook heel erg voor open. Een kleine teaser. Volgende week gaan we een opname maken met een neurogeen uroloog over blaasklachten. Omdat dat natuurlijk ook weer iets is wat ongelooflijk veel voorkomt en ongelooflijk veel invloed heeft op je dagelijks leven. En zo proberen we in ieder geval voor objectieve informatievoorziening te zorgen. Nogmaals, iedereen ongelooflijk bedankt. En wie weet zien we elkaar in de toekomst, of digitaal of fysiek. We zullen het zien, zien we elkaar terug. Heel veel bedankt voor jullie aandacht. Dankjewel. En ik krijg nog op de valreep even beterschap van iemand. Nou, dankjewel.